1 Korinthe 10, waar staat: En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter neder geslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten, om te drinken, en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommige van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Uw lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Wel, ik heb u beloofd dat wij vanavond over dit schriftgedeelte zouden spreken. De reden daarvoor is dat hier eveneens gesproken wordt, zoals duidelijk is, over de geschiedenis van Israël, over de uittocht uit Egypte en alle dingen die daar verderop volgen. Dat wil zeggen, er wordt in het algemeen verwezen naar de dingen die in de Oud-Testamentische geschiedenis beschreven staan over de tocht van Israël uit Egypte door de woestijn, onderweg uiteraard naar het beloofde land. En het punt is, en dat zeg ik nu op voorhand, alvorens daar later op terug te komen natuurlijk. Het punt is dat we hier een andere toepassing van de geschiedenis vinden dan die welke wij vorige keer besproken hebben naar aanleiding van Hebreeën 3 en 4. Het is nou eenmaal zo dat, dat typologie nou eenmaal niet een erg smal omlijnd omlijnde bijbelse tak van studie is of zo. Integendeel, typologie. Kijk, ik zal even iets anders zeggen. Wat ik ooit wel eens gelezen heb, en zelfs officieel heb moeten leren op de bekende zondagschool, weet u wel, is dat, dat in het Oude Testament vinden wij typen, dat is duidelijk, want er staat soms gewoon in de Bijbel dat het zo is, dat is makkelijk genoeg. In het Oude Testament vinden wij typen, en in het Nieuwe Testament vinden wij dan de vervulling van die typen, en dat is het dan. En men heeft er zelfs een terminologie voor uitgevonden, waarvan ik op voorhand moet zeggen dat die niet bijbels blijkt te zijn. Namelijk, men spreekt ook dikwijls over een type. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, naar aanleiding van Johannes 3 vers 16 en de voorgaande verzen. Daar zegt men, kijk, de verhoogde slang in de woestijn, dat was het type. Het was een type van Christus en dan is Christus dus het antitype. Dat is het woord wat men daarvoor gebruikt. En heel wat bijbelse literatuur over typologie, dat wil zeggen die is er bijna niet. Maar voor zover het er is, wordt vaak deze terminologie gehanteerd. Zo van, je hebt het type, het beeld, het voorbeeld zal ik maar zeggen. En onder de antitype verstaat men dan de vervulling daarvan en daarmee is het verhaal af. Punt 1 moet ik zeggen dat dat een onbijbels gebruik is van het woord antitype. Antitype staat namelijk wel in de Bijbel, het is een bijbels begrip, maar heeft de betekenis van het woord type. Het is alleen een versterking van het woord type, want anti betekent zoveel als voor. En dus een antitype is een voortype en dus een voorbeeld. Als een type een beeld is, is een antitype een voorbeeld. Dat wil zeggen, er is in de praktijk helemaal geen verschil tussen type en antitype. Het is hetzelfde, zodat dat in de eerste plaats al een verkeerd taalgebruik is, en dat leidt dan vervolgens tot problemen, want het wekt ook een beetje de indruk, dat niet alleen hoor, maar dit wekt ook een beetje de indruk, alsof je gewoon maar één type zou hebben en de vervulling van het type en daarmee is het verhaal af. Waarna natuurlijk altijd zijn die uitvinden dat de een past een type zus toe en de ander past een type zo toe. En hoe kan dat nou? Want voor beide is al wat te zeggen. Nou, ik moet u zeggen, in de praktijk blijkt het ook dikwijls zo te zijn dat beide gelijk hebben en dat er ook geen tegenstrijdigheid in is. Maar de typen houden zich nou eenmaal niet zozeer bezig met de details van de heilsgeschiedenis, maar in het algemeen houden zich bezig met de beginselen van de heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen, wij vinden in typologie Gods plannen terug, Gods werk terug. En dat niet alleen, ik zou eigenlijk moeten zeggen, we vinden daarin terug Gods methode van werken. En Gods methodiek is overal altijd dezelfde. Vandaar dat bepaalde Bijbelse beelden vele malen de hele Bijbelse geschiedenis door kunnen worden toegepast. Zo is het nou eenmaal. En dan moet ik er nog wat aan toevoegen. Het is ook een misverstand te denken dat typen alleen in het Oude Testament zouden voorkomen. Het eigenaardig is, ik zou u een leerboek kunnen laten zien van een bijbelschool waarvan ik nou de naam maar niet zal noemen, want dat is ook de bedoeling niet, maar ik zou u een leerboek kunnen laten zien waar op de ene plaats in gezegd wordt typologie. Wel, Oude Testament is type, Nieuwe Testament van is de vulling van de typen, zodat wij in het Nieuwe Testament geen typen vinden, terwijl op een andere plaats rustig staat dat de bekering van Thomas een type is van de bekering van Israël straks in de toekomst, en dat de bekering van Paulus precies hetzelfde betekent, namelijk ook een beeld van de bekering van Israël in de toekomst. En dan kan ik nog wel even doorgaan, want die dingen staan daar dan ook in. Zodat blijkt dat typologie heus niet zo simpel is, dat er in het Oude Testament één type gevonden wordt en in het Nieuwe Testament dan de vervulling van het type, één enkele, en dat is het dan. Want zo is het niet. Wat we namelijk gewone typologie noemen, is in feite een leer niet alleen van typen, maar een leer van analogieën. Dat wil zeggen dat heel wat lijnen in de Bijbelse geschiedenis of lijnen in Gods heilsplan volstrekt parallel lopen. Dat wil zeggen, wat God de ene keer doet, doet hij de andere keer precies volgens dezelfde lijn, volgens hetzelfde plan, volgens dezelfde principes. En daaraan herkennen wij dan ook inderdaad dat het werk Gods is, dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats moet ik u erbij zeggen dat dit helemaal niet ongebruikelijk is, ook bij het doen en laten van mensen, want het zal blijken dat mensen ook altijd weer op gelijksoortige omstandigheden, gelijksoortig reageren, dezelfde acties ondernemen enzovoorts. Dat heeft gewoon met hun aard en wezen te maken en dat is het dan. En in ieder geval is het zo dat we aan die typen, die uitdrukkelijk Bijbelse typen, het werk van God inderdaad herkennen, en door vergelijkingen te maken tussen de een en de andere geschiedenis kunnen wij inderdaad de eventuele leemten in het verslag opvullen enzovoorts. En voor zover die leemten er niet zijn, want dikwijls zijn die er helemaal niet, betekent het gewoon dat we uit de ene geschiedenis de andere bevestigd vinden. Zo werkt dat nou eenmaal. En om dan maar concreet bij ons onderwerp te blijven, want anders wordt het een inleiding tot de typologie. Om maar concreet bij het onderwerp te blijven. Ik heb u vorige keer voorgehouden, en uitdrukkelijk naar aanleiding van Hebreeën 3 en 4, dat de geschiedenis van de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn naar het beloofde land een uitbeelding is in elk geval van onze bedeling. Dat is niet omdat ik dat vind of dat het wel leuk lijkt, maar gewoon omdat het op die wijze wordt toegepast in Hebreeën 3 en 4. Ik ga dat nou niet meer demonstreren, want dat heb ik vorige keer gedaan. Ik heb u door de tekst van Hebreeën 3 en 4 min of meer meegenomen. En u laten zien dat daar geleerd wordt dat eigenlijk sinds de dood en opstanding van Christus, die te vergelijken is dus met de doortocht door de Schelfzee, dat daardoor een oordeel gebracht is, officieel, over de wereld en zeker over de mensheid, zeg maar over Egypte. En dat de mensheid die daarna leeft, geacht wordt inderdaad bevrijd te zijn van de slavernij van de wereld, de slavernij van de zonde, de slavernij van de dood, want aan beide is een eind gekomen door het verzoeningswerk van onze heiland. Maar dat is inderdaad de situatie nu, dat geldt voor de gehele wereld, maar, zegt Hebreeën 3 en 4, dat kan wel dan zo wezen, maar het neemt niet weg dat slechts degene die in de woestijn geloofden dat de Heer hen in Kanaan zou brengen, slechts zij die hun vertrouwen op hem stelden, kwamen ook daadwerkelijk in Kanaan. Met andere woorden, schrik niet van de uitdrukking, maar met andere woorden, eigenlijk is het dus zo dat de gehele mensheid verlost is, maar dat zegt nog niks. Verlossing is verlossing van het oude, maar daar wordt u toch wel van verlost, want u sterft toch. Nou ja, hopelijk niet al te vroeg. Ik wil het wel verzachten een beetje, maar, hè? Maar u sterft toch, dus u wordt toch verlost inderdaad van de heerschappij, van de zonde, van het verderf enzovoorts. U gaat er namelijk gewoon aan ten onder en dan ben u er ook vanaf. Het lijkt op zwarte humor, maar ik bedoel het niet zo. Maar zo is het natuurlijk wel. Ik heb dat eens nagevraagd aan de prediker in het Oude Testament, een zeer impopulair boek, maar niettemin, daar staat het ook gewoon zo. Dus de hele mensheid is feitelijk verlost van het oude, maar dat wil niet zeggen dat de gehele mensheid behouden wordt. Zoals sommigen abusievelijk denken dat ik het zeg. De mensheid wordt niet behouden, de mensheid wordt alleen behouden door geloof in hem die hen in Kanaan brengt. zeg maar in een nieuwe schepping. Laat ik even in het midden of dat de hemel is of een nieuwe aarde of een duizend jaar gelijk, want daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat men verlost is van het oude, van de oude schepping. Maar de vraag is maar of men in die nieuwe schepping aankomt, zegt de Hebreeënbrief. En die stelt met nadruk en herhaaldelijk vast dat er één voorwaarde was, om in de beloofde rust in Canaan binnen te gaan, en dat was die van geloof. Het was een voorwaarde die gold, niet voor degenen die in Egypte waren en verlost moesten worden, maar er was een voorwaarde die gold voor degenen die in de woestijn waren en in Canaan moesten terechtkomen. En Egypte speelde al lang geen rol meer. Maar moet gezegd worden dat sommigen natuurlijk liever teruggingen naar Egypte, omdat zij natuurlijk niet geloofden dat ze in Canaan zouden kunnen aankomen. Bovendien, ze wisten wat ze hadden, maar ze wisten niet wat zij zouden ontvangen. Hoewel dat niet waar is, ze wisten het wel, want de Heer had het gezegd. In een land overvloeiende van melk en honing en noem maar op. En anders moeten door de familie overgeleverd zijn, want de voorvaderen van Israël woonden natuurlijk in de tijd al in Canaan. Maar hoe dat ook zij, we krijgen dus verschillende toepassingen. Ik zal deze een even opschrijven. Begin ik met de geschiedenis die feitelijk ons onderwerp is. De geschiedenis van Egypte, die loopt via de woestijn. En die gaat naar Canaan. Dat moet ik met twee puntjes schrijven. Van wie het vrouw? Zo. Nou goed, de toepassing die we daarvan gevonden hebben vorige keer, en ik moet het nou samenvatten met één enkel woord, maar de toepassing die we vorige keer gevonden hebben in de Hebreeën is deze. Dat Egypte vergeleken wordt met de bedeling van de wet. Als u wilt, het oude verbond, want dat is eigenlijk de terminologie in de Hebreeënbrief, het oude verbond, oude testament, ook die term wordt gebruikt. En er werd immers een nieuw testament aangekondigd. Wel, ik wil zeggen dat men verlost is, eigenlijk de hele wereld verlost is van de wet, maar ik moet er meteen bij zeggen dat daar, ik schrijf het nou niet op, maar dat betekent ook en van de zonde en van de dood, want van die drie dingen is verlossing tot stand gebracht door de dood en opstanding van Christus. Maar als u dat niet weet, moet ik Romeinen gaan bespreken. Romeinen 6, 7 en 8, enzovoorts. Maar daar begin ik nou vanavond niet aan. Maar goed, men is verlost van de wet. Men bevindt zich nu in onze bedeling, en ik haal maar dezelfde terminologie vast. De vorige bedeling noemen wij wet. De Bijbel noemt het zo. De tegenwoordige bedeling wordt uitdrukkelijk genoemd in Efeze 3 bijvoorbeeld, de bedeling van de genade. Dan leven we in, en men is op weg, in onze bedeling althans, want dat blijf ik dan maar even bij, feitelijk gewoon naar de hemel. Ander uitzicht is er niet. Het is Gods keuze geweest om de eerstelingen van het nieuwe verbond, de eerste gelovigen dus van na de opstanding van Christus, om die een hemelse toekomst te geven. Dus er zit niet anders op, ik moet het zo opschrijven. Men is verlost van het oude. En degenen die nu behouden worden, hebben geen keus. Zij worden, als ze behouden worden, door geloof in degene die hen zou brengen in de rust, dan worden ze ook in de rust gebracht, maar die rust blijkt te zijn in de hemel. En dat is wat de Hebreeënbrief natuurlijk ook uitdrukkelijk zegt. Die spreekt immers over een beter vaderland, zelfs een beter vaderland dan dat vaderland wat aan Abraham beloofd was, volgens de woorden van Hebreeën 11. He? En weet u nog, Hebreeën 3, het eerste vers, ik weet niet of ik het gelezen heb vorige keer. Broeders, wij broeders die een hemelse roeping deelachtig geworden zijn. Hebben deel gekregen aan een hemels roeping. Een roeping Gods die van boven is, staat er gewoon in Filippenzen bijvoorbeeld. En Efeze zegt gewoon dat wij met Christus gezet zijn in de hemel, klaar uit. Dat is nog korter en wel zo duidelijk overigens. Maar dat is een toepassing die we in Hebreeën 3 en 4 vinden. Er is een andere toepassing echter die ons hier wordt voorgehouden. Hier wordt namelijk de geschiedenis van Israël, ik moet er meteen bij zeggen, de geschiedenis van Israël in de woestijn tot voorbeeld gesteld van niet de wereld, zoals dat gebeurt in de toepassing van Hebreeën 3 en 4, maar hier wordt het toegepast op de situatie van de gelovigen van vandaag. Want dat is een andere manier om het te zeggen. De een is te zeggen dat eigenlijk de hele mensheid verlost is van de heerschappij. Niet van de werking, maar wel van de heerschappij van de zonde, de dood en de wet enzovoorts. En dat wie gelooft vervolgens deel krijgt aan die hemelse bestemming, daar ook ingezet wordt of zal worden, hoe je dat maar zegt. Maar hier wordt een ander beeld gebruikt. Hier wordt namelijk de situatie van Israël toegepast op de gemeente als zodanig. Namelijk op degene die tot geloof gekomen zijn. En dan wordt de uittocht uit Egypte dus niet vergeleken met de dood en opstanding van Christus ooit in het verleden. Maar het wordt vergeleken met wat er in de mens gebeurt wanneer hij tot geloof komt. Dat begrijpt u toch? Fundamenteel is het hetzelfde, want het is niks anders dan wedergeboorte. Het afleggen van het oude leven, want dat is het feitelijk, en het aandoen van het nieuwe. Het is gewoon wedergeboorte. Als een mens in onze dagen tot geloof komt, dan ontvangt hij dat opstandingsleven van Christus. Vanaf dat moment heeft hij deel aan de zegeningen die God voor zijn volk van vandaag, de gemeente dus, gegeven heeft enzovoort. En wordt hij geacht deel te hebben. Binnen dit kader dan wordt hij geacht deel te hebben aan deze verlossing uit Egypte. Hoort hij tot het volk van God, wat zich dan nu bevindt in de woestijn. Want de volgende gedachte is dat de gelovige van nu, van onze dagen, inderdaad der wereld gestorven is, Galaten 6. Wij zijn der wereld, Paulus zegt, de wereld is mij gestorven en ik ben der wereld gestorven. Dat wil zeggen, ik heb er geen werkere relatie meer mee. Ik sta er buiten. Want die wereld die bestaat dan misschien nog wel, maar ik ben eruit verlost. We zijn overgezet, zegt Galaten 1. Galaten 1 zegt, we zijn getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat wil zeggen, we staan er volledig naast. En de Filippense brief is het mening, die zegt, we zijn overgezet. Ik hou Filippense 1 en Colossense 1 altijd door elkaar, dus bijvoorbeeld excuus. Maar Filippense 1 dacht ik, waar staat, we zijn overgezet, hè? En gezet in het koninkrijk van de zoon van Gods liefde, Gods geliefde zoon dus. Dat wil zeggen, we maken van een andere realiteit, een andere wereld als het ware, het is het ook hoor, een nieuwe schepping namelijk, maken van een andere wereld deel uit. Kortom, wij behoren tot dat volk van God wat onderweg is door de woestijn, de wereld is voor ons ook een woestijn, wij kunnen in die wereld ook niet leven, enzovoorts. Maar met dat volk van God, zal ik dan maar zeggen, met die gemeente trekken wij op, of zijn wij onderweg naar de hemel, en dan praten we natuurlijk uiteraard over de uiteindelijke intocht, namelijk de opname van de gemeente. Daar komt het ongeveer op neer. Dus dat is puur een toepassing op de gemeente als zodanig. Dat wil zeggen dat de verlossing uit Egypte, recht onder elkaar zit is eigenlijk niet helemaal correct, maar dat de verlossing uit Egypte, denk je dat er dan maar bij is, verlossing uit Egypte, verlossing uit de wet, dat een aanduiding is van wedergeboorte. En per slot, maar daar hebben we het heus nog over de komende avonden. Per slot is het zo dat de doortocht van Israël door de Schelfzee feitelijk niks anders, nou ja, overdrachtelijk, maar feitelijk niks anders is dan een geboorte. Dat wordt in de Bijbel ook zo beschreven. De geboorte van Israël uit de moeder, uit Egypte. Blijft altijd een beetje familie, weet je wel, dat Egypte. Men is daaruit geboren, maar Israël werd geboren uit Egypte. U kent de verhalen, ik zeg altijd de wateren braken enzovoorts. Dat staat niet letterlijk zo in de Bijbel, maar het wordt wel zo verteld. Dat wil zeggen dat het kind Israël geboren werd uit de wateren, door de wateren heen, die ook braken. Het is een merkwaardige uitdrukking die je tegenwoordig nog gebruikt wordt bij een bevalling. Hè? De wateren breken, begrijp je niks van het water, als het bevroren is, nou ja. Maar hè? Wateren breken, maar dat heet zo. En pas meteen op de uittocht uit Egypte, de wateren wijken, het was door de breuk. Het woord breuk in de Bijbel betekent trouwens tegelijkertijd vrucht of vruchtbaarheid. Dat kan niet missen, het breekt en dan komt daar de vrucht uit, hè, die wordt dan geboren door de wateren van de Schelfzee. Ik heb jaren geleden, was dat in Vraneker, waren jullie daarbij, Vraneker? Nee, hè? 73, nee? Oh ja, goed, laat maar zitten. Voor de insiders dan. Maar toen heb ik eens uitgelegd dat ook inderdaad er sprake was van de navelstreng die doorgesneden moest worden. De verbinding die er nog was met Egypte, met de moeder. Maar die doorgesneden werd feitelijk doordat de Egyptenaren inderdaad in die Schelfzee omkwamen. Er was een definitieve afsnijding die daar plaatsvond, zal ik maar zeggen. En wat we in elk geval in de Bijbel vervolgens lezen erover, ik meen in Jeremia of zo, er staat er uitgebreid dat Israël toen nog vuil was en eerst gewassen moest worden, gereinigd moest worden van haar bloed enzovoort. Het wordt uitgebreid beschreven, de baby wordt namelijk gewassen en verzorgd en in de watten gelegd of zoiets. En dat is wat de Heer deed in verband met Israël. Kortom, het wordt wel degelijk als geboorte beschreven, waarbij ik trouwens helemaal moet zeggen dat zelfs, maar dat zeg ik er even tussendoor, dat zelfs ook de geboorte, een menselijke geboorte, tot in de details vergeleken kan worden met Gods heilswerk. Er staat nergens zo in de Bijbel, voor zover ik weet. Maar ik heb het wel eens systematisch op papier gezet. Ik durf er alleen in het publiek nooit over te spreken. Want daar ben ik de man niet voor om dat te doen. Maar het zal je gedacht zijn wat een voorlichting je dan krijgt. Dat is echt waar. Tot in de details. Een uitbeelding van geestelijke dingen. Niet van hoe een oude schepping tot stand komt, maar hoe een nieuwe schepping tot stand komt. En dat gebeurt niet voor niks door wedergeboorte. Dat heet niet voor niks zo. Wedergeboorte. Nou goed, ik ga er niet verder over praten. Maar waar het nou wel om gaat, is dat de verlossing van uit Egypte vergeleken wordt, eigenlijk volgens het patroon van 1 Korinthe 10, met de wedergeboorte van een mens in onze dagen. Daardoor, door wedergeboorte, maakt hij deel uit van het volk Gods, namelijk het Israël Gods uit Galaten. Is dat ook Galaten 6? Ja, uit Galaten 6. Kijk altijd die kant op, want daar zit de concordantie. Dat wil zeggen, de gemeente wordt inderdaad genoemd het Israël Gods. Daar maken wij deel van uit. Dat Israël Gods dan met die hemelse bestemming. En wat de Korinthebrief er dan vervolgens over zegt, is dat wij inderdaad nu in de woestijn zijn. Ik weet niet wat ik ervoor op moet schrijven. Maar het leven wordt ons beschreven als een woestijn. Dat is trouwens ook iets wat je in de Hebreeënbrief tegenkomt, want er staat ook uitdrukkelijk dat wij tot Christus zouden uitgaan buiten de legerplaats en dus in de woestijn, om met hem in die woestijn smaadheid te dragen. De smaadheid van de wereld waarin we niet thuis horen en waar buiten wij ons ook opstellen. Sommigen hebben dat letterlijk opgevat en hebben de rest van hun leven doorgebracht op een paal. Hè? En zulke kluizenaars zijn er, misschien bestaan die nog, maar dat weet ik dan niet. Anderen hebben zich opgesloten in een kerker, als kluizenaar, want ze horen toch niet bij de wereld. Ze sloten zich op, hebben dat letterlijk opgevat, niet begrijpend dat het helemaal niet gaat om de letterlijke dingen, maar om de uiterlijke dingen bedoel ik, maar dat het gaat om geestelijke dingen, de dingen van de inwendige mens. Het gaat er niet om of je in de wereld staat, gewoon letterlijk. Het gaat erom waar u met uw gedachten bent, want dat is uw wezen, hè? Waar u met uw geest dus, want dat is het, waar u met uw geest bent, waar uw verbindingen liggen, of die verbindingen heeft met de wereld, of dat hij verbindingen heeft met het woord Gods en daarmee met God zelf. Dat is wat wezenlijk van belang is. Het is heel goed mogelijk om gewoon, en laten we zeggen, met een moderne uitdrukking, een volwaardig lid van de maatschappij te zijn. Ik weet niet wat het is, maar dat kan. Hè. Je kunt dus een volwaardig lid zijn van de samenleving, terwijl je toch ook naar je gevoelens en naar je beleving daar absoluut niet bij hoort en je er ook niet in thuis voelt. Je kunt er toch naast blijven staan. Ook al bevind je erin, ook al werk je erin, ook al heb je daar zelfs contacten. Maakt verder niks uit. Dat is heus van elkaar te scheiden. En om dat laatste gaat het, dat we inderdaad weliswaar in de wereld zijn, zeggen we dan, maar niet van de wereld. Dat zijn woorden die, tamelijk letterlijk trouwens, ontleend zijn aan Johannes 17. Waar de Heer bidt voor de zijnen, en ik weet niet precies uit het hoofd hoe het er letterlijk staat, maar zo'n beetje links onderaan de bladzijde in Johannes 17 is dat, hè? Daar staat dan dat de Heer niet bidt dat gelovigen, dat zijn discipelen, hè, de gelovigen dus, dat die uit de wereld gehaald worden, maar dat ze bewaard worden van degene die in de wereld regeert. Bewaar hen van de boze. Want ze zijn niet van de wereld, maar ze bevinden zich er wel in. Maar dat laatste hoeft geen probleem te zijn. Nou, daar gaat het om. En dat is de situatie die uitgebeeld wordt feitelijk in de woestijn. De natuurlijke mens denkt, het is een onmogelijke zaak om zo te leven, maar wij weten wel beter, mede omdat wij iemand hebben, en eigenlijk in de eerste plaats omdat we iemand hebben, die ons in die situatie gescheiden van Egypte, zal ik maar zeggen, toch inderdaad verzorgt en ons op zijn tijd, niet op onze, op zijn tijd geeft wat hij vindt dat wij nodig hebben. En de formulering, zoals ik nu zeg, is van eminent belang. Ja. Hij geeft op zijn tijd wat hij vindt dat wij nodig hebben. Wij dienen dus te leren in afhankelijkheid van hem te leven. Sprak hij tegen de spiegel. Maar goed, dat even. Dat moeten wij allemaal namelijk. Ik zeg het nu als belerend, komt me toch al moeilijk uit de keel. Maar goed, maar dat geldt voor mij ook, hè? Net zo goed. We moeten leren om in afhankelijkheid van hem te leven, want hij geeft op zijn tijd wat hij vindt dat wij nodig hebben. Maar het maakt verder niks uit, want we hebben de belofte dat wij in Canaan aankomen. En daar gaat het per slot allemaal maar om. Niet dan? Ja, hoe? Dat doet er niet toe. Of zoals, wie was het? Ik was het, Dominee Hoekendijk. C.J. Hoekendijk, die krijgt de naam van, die krijgt de schuld van, die schijnt gezegd te hebben: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Maar ik heb later begrepen dat het een nog oudere uitdrukking was. Maar ik ken mijn klassieken niet zo goed. Goed. Nou, dan laat ik het even bij. We zijn dus door de woestijn, inderdaad, onderweg naar... Ja, nou, laat ik nou eens wat anders opschrijven naar hemel. Laat ik maar zeggen, naar de opname van de gemeente. Dat is feitelijk de intocht in Canaan. Dat ik zeg dat we zijn onderweg naar de hemel, is er altijd wel iemand scherpzinnig onder u om te zeggen: hoe kan dat nou, want we zijn toch al met Christus gezet in de hemel. En dat bedoel ik natuurlijk feitelijk ook. Maar nou hebben we het ook over de lichamelijke positie, namelijk, hè. Opname van de gemeente is de voltooiing van onze aardse woestijnreis. En het is een van de manieren die de Bijbel hanteert om de positie van de gelovigen... 1 Korinthe 10, om de positie van de gelovigen te beschrijven. Toen hij tot geloof kwam, werd hij verlost uit Egypte en dus uit slavernij van de wet, zonder de dood. Werd verlost uit Egypte. Hij is nu in een woestijn, dat wil zeggen, hij heeft al zijn rechten verloren. Hij maakt van God uitgezien niet eens deel uit van de samenleving. De samenleving is die van Egypte. En dan moet je niet een volwaardig lid in zijn, maar dan moet je uit verlost worden. Dus dat, voor God is dat helemaal niet van primair belang. Wij zijn eruit verlost, wij zijn in de woestijn. Het gaat erom of wij een volwaardig lid zijn van de gemeente. Neem met een hoofdletter. Hebben we het ook wel eens gehad, dat iemand u vroeg van welke kerk hoort u nou eigenlijk? En dat ik dan zei, want het was een predikant die het vroeg, dat ik dan zei: nou, ik hoor bij de Una Sancta, want tegen die moet je, hè? Dan zeg je dat in het Latijn, dan denk je, dan begrijpen ze precies waar je het over hebt. Hè? Hoe heet dat? De Ene Algemene. In gewoon Nederlands heet dat de Ene Algemene. Hè? En dan kijken ze je vreemd aan van, maar dat bestaat niet. Hè? En ik heb er diverse geloofsbelijdenissen zwart op wit op nagekeken, maar dat bestaat wel. Daar heb ik het nog niet eens over de Bijbel. In de Bijbel kennen we er namelijk maar één, dus dat is geen probleem. Hè? Door geloof, door wedergeboorte, maar tot het Israël Gods, dat is die ene algemene christelijke kerk, daar maakt men deel van uit. En wat voor God van belang is, is niet of wij een waardig lid zijn van de samenleving in Egypte, maar of wij een waardig lid zijn van de samenleving van zijn gemeente, zijn volk in de woestijn. Dat legio schriftplaats in het Nieuwe Testament die ons dat gewoon zo zeggen. Hè? Dat wij inderdaad deel uitmaken van een levende gemeenschap. En wat sta ik toch te zeggen? Ik ben precies opgehouden te lezen in 1 Korinthe 10, waar dat nou precies gezegd gaat worden. Want daar staat dat wij deel uitmaken, ik zeg het maar uit het hoofd, maar het is vanaf vers 15, dat wij deel uitmaken van één lichaam, het lichaam van Christus, dat is dus de gemeente waarvan Israël hier het voorbeeld is, althans in dit schriftgedeelte. We maken deel uit van één lichaam en het wordt zelfs uitgelegd eveneens aan de hand van typologie, eigenlijk ook zelfs oud-testamentische typologie, die namelijk van het feest van ongezuurde broden. Nee, ook van het avondmaal natuurlijk, dat bedoel ik ook. Hè? Maar goed, het gaat erom dat er staat, als we allen van één brood eten, dan zijn we allen leden van één lichaam. Toch? Staat hier, toch? Staat hier, want er staat met een vraagteken, hè? Men moet het zelf beantwoorden. Als tot verstandige wordt dit gezegd, als we niet verstandig genoeg zijn, heeft het toch geen zin om het uit te leggen. Dus toch deel hebben aan dezelfde Christus, waarvan het brood uiteraard een type is. Wel, dan vormen we inderdaad één levende gemeenschap met de Heer. Dan zijn we zijn lichaam. En dat is een andere manier om te zeggen, dan zijn wij dus zijn volk. En omdat we de zijne zijn, ik praat maar even gewoon door. Omdat we de zijne zijn, hebben wij deel aan zijn positie. En wat de aardse omstandigheden betreft, is de Heer degene die verworpen werd en buitengesloten werd. Sterker nog, hij werd zelfs vermoord. Nou, dat staat er gewoonlijk dan niet bij, maar er staat wel buitengeworpen. Het wordt uitdrukkelijk vermeld dat de Heer Jezus inderdaad buiten Jeruzalem, buiten de samenleving, buiten de legerplaats geworpen werd en inderdaad buiten de legerplaats vervolgens bovendien werd gekruist. Maar de Bijbelse gedachte is dat buiten de legerplaats, en dus buiten dat Jeruzalem, buiten de samenleving, ook buiten Egypte, dat daar de Heer nog steeds gevonden wordt. En voor degene die heel goed opletten, zeg ik er even bij, dat in Openbaring inderdaad de stad Jeruzalem aangeduid wordt met de naam Egypte. Hè? Openbaring 11. Er wordt meteen de vergelijking gemaakt. Buiten Jeruzalem, of buiten Egypte. Daar gaat het maar om. En als de Hebreeënbrief zegt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, dan gaat het, dat weet iedere schriftgeleerde denk ik, dan gaat het in de eerste plaats zelfs om een letterlijk Jeruzalem. Men zou Jeruzalem moeten verlaten. Het is trouwens heel verstandig om dat te doen, want Jeruzalem zou binnen afzienbare tijd zelfs verwoest worden. Maar goed, men zou de legerplaats verlaten en tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Maar het is tegelijkertijd de verwijzing naar de Oud-Testamentische geschiedenis van Israël, dat inderdaad Egypte verliet. En het gaat zelfs nog verder, want het wordt ook nog toegepast, ook in dezelfde Hebreeënbrief overigens, op het verschijnsel dat buiten de legerplaats van Israël in de woestijn, want zover gaat het dan ook nog, dat buiten de legerplaats van Israël in de woestijn gevonden werd de as der jonge koe reinigende de onreinen. Dat kan me zo gauw niet uitleggen, maar staat in Hebreeën, hè? Aangehaald het nummerie. En bovendien werd buiten de legerplaats gevonden die ene bok die ze op de grote verzoendag de woestijn instuurden. Die uiteraard gewoon een beeld is van de Heer zelf. Het offer, het grote offer van grote verzoendag. Het is maar de helft van de waarheid, daar ben ik mij bewust. Want de andere helft van de waarheid is dat de andere helft van het offer, namelijk de andere bok, inderdaad niet de woestijn ingestuurd werd, maar zijn leven werd gebracht in het binnenste heiligdom, dat wil zeggen in de hemel zelf. Want dat is wat het uitbeeldt, zodat er twee plaatsen zijn waar je de Heer kunt zoeken. Als je per se wil zoeken dan. Nee, je hoeft niet te zoeken, er wordt gewoon gezegd waar hij is. Hij is in de hemel. Maar praten we over aardse omstandigheden, dan is hij buiten de legerplaats. Op aarde verworpen, maar niettemin, aan de andere kant, gezeten aan de rechterhand Gods en met heerlijkheid en eer gekroond volgens Hebreeën 2. Beide dingen zijn waar. Wanneer de Hebreeënbrief dus zegt dat we tot hem zouden naderen, tot in het heiligdom, tot de troon der genade, tot hem zouden gaan in geloof en in geloof zouden aanroepen enzovoorts, is dat de ene helft van de waarheid, de andere helft van de waarheid stond dus inderdaad in de woorden van Hebreeën 13. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Want onze hemelse positie die wij in Christus ontvangen hebben, die kent als keerzijde van de medaille dat wij dus hier beneden buiten de legerplaats geplaatst zijn. Dat is de gedachte. En dus, volgens dezelfde typologie, leven in de woestijn. En daarmee, de Filippenzenbrief die zegt het trouwens mooi, die zegt, ons burgerschap, onze wandel, ons burgerschap, staat de vertaling zegt, onze wandel, dat is ook niet verkeerd trouwens, maar ons burgerschap is in de hemel, heel ons bewegen, ons doen en laten staat er, is in de hemel, en dan staat er meteen in de volgende, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat er in één adem en in één zin gezegd wordt, dat wij in de hemel zijn, en aan de andere kant op aarde wachten op die Heer die uit de hemel zal verschijnen, om ons tot zich te trekken, en beide dingen zijn waar. Want één is een geestelijke waarheid, dat we geestelijk betrokken zijn in de hemelse dingen en daarom een hemelse positie hebben in Christus. En zo gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, Efeze 1 vers 3. En voor wat het zichtbare betreft, voor de aardse omstandigheden betreft, zijn wij wel in de wereld, maar niet van de wereld en dus feitelijk in de woestijn. Daar kan een normaal mens niet leven, dat is ook onverstandig. Maar wij hebben iemand die ons door die woestijn leidt. Dat is de gedachte. En dat is wat in 1 Korinthe 10 naar voren gebracht wordt. En de strekking van 1 Korinthe 10 is dat wij ook dienovereenkomstig zouden leven. Ons bewust zouden zijn van die positie. En onze blik dus zouden richten op degene die ons... Nou, ik zou bijna weer naar Hebreeën springen. Ik heb altijd kortsluiting. Maar onze blik zouden richten op onze overste leidsman, degene die ons is voorgegaan, ofwel onze blik zouden richten op de wolkolom, dan wel vuurkolom, of gewoon de Ark des Verbonds achterna zouden lopen, of wat er maar aan voorbeelden van gegeven worden, reeds in het Oude Testament. En vooral niet omzien, want wij kennen iemand die omzag. Daar heb je nog een beeld, hè? De verlossing uit Sodom is precies hetzelfde, hoor. Lot wilde wel niet, maar er zat niks anders op. En was het eigendom des Heren, de Heer haalde hem eruit. Dus eruit, buiten de legerplaats. Maar de vrouw keek om. Ik ga het niet uitleggen wat het is. Dat vind ik toch wel goed dat ik het niet meteen uitleg. Want dan verdwaal ik zo erg. Hè. Maar de vrouw van Lot keek om. Wil zeggen, verlangde terug naar de vleespotten van Egypte, om zo te zeggen, om een ander beeld, een parallel, een analogie hè, aan te halen. En inderdaad... Ze bleef ter plekke staan en ze staat er nog, staat in de Bijbel. Hè? Althans, toen er geschreven werd, staat er, ze is daar nog, een zoutpilaar. Een monument overigens. Maar goed, ik ga niet op de details verder in, want dat valt een beetje buiten ons onderwerp. Maar waar het om gaat, is dat hier in 1 Korinthe 10 gesproken wordt over de geschiedenis van Israël die ons tot voorbeeld gesteld wordt. Ik neem eerst het hart van het verhaal dan. En ook het eenvoudigste detail van het verhaal. Dat vinden wij namelijk in 1 Korinthe 10, vers 11. 1 Korinthe 10, vers 11. Dat is de enige Bijbelse schriftplaats die je kent waarin typologie verklaard wordt. Daar staat namelijk, en deze dingen alle, dat wil zeggen al deze dingen, dat wil zeggen niet al die dingen die hier genoemd worden in 1 Korinthe 10, maar al die dingen die hun overkomen zijn, er is dus meer dan alleen wat hier genoemd wordt. En ik moet erbij zeggen, wat hier genoemd wordt is nog maar heel summier, want als je er snel overheen leest begrijp je nog niet wat er staat. Ze waren allemaal in Mozes gedoopt en in de wolk en in de zee. Dan heb je drie verschillende dingen die even opgesomd worden enzovoorts. Hè. En dan, nou ja goed, dat is maar een klein detail. En ik ben altijd geneigd te zeggen, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Want zo ligt het dan eigenlijk. Maar het betekent niet dat daarmee de typologie is uitgeput. Het betekent dat al die geschiedenissen van Israël een typologische en daarmee tegelijkertijd trouwens profetische betekenis hebben. En volgens 1 Korinthe 10 althans zeker moeten toegepast worden op ons in onze dagen. En volgens de Hebreeënbrief moet het toegepast worden in elk geval op de hele aard van de tijd waarin we leven. Sinds de opstanding van Christus tot aan de wederkomst van Christus. En het wordt dus weer toegepast op de wereld. En voor de goede orde, ik wijs erop dat in de Hebreeënbrief op een gegeven moment de apostel Paulus verwijst naar het Oude Testament. Dat doet hij de hele brief lang. Aangenomen dan dat het Paulus was, hè. Maar goed, ik heb daar geen twijfel over. Maar Paulus haalt allemaal oud-testamentische zaken aan, zoals we vorige keer al gezien hebben. En passen toe op onze huidige omstandigheden, passen dus typologisch toe. En de apostel zegt dan, spreekt dan over de tabernakel met name. En dat doet hij vanaf vers 1. En hij beschrijft dan de tabernakel zo onduidelijk dat we er toch niks aan hebben, tenzij dan dat we eerst in het Oude Testament kijken hoe dat ding opgebouwd was en eruit zag. Maar niettemin, hij noemt hij de belangrijkste voorwerpen van de tabernakel, namelijk het waren de twee, het heilige en het heilige der heiligen. En daarin was de kandelaar, vers 2, en de tafel, Hebreeën 9, vanaf vers 1, en dan staat er in vers 2, dat daarin was de gouden kandelaar, de tafel, de toonbroden, en dat heette dan het heilige. En in vers 3 staat dan, maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebben de een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik daar het manna in was en de staf van Aaron die gebloeid had en de tafel des verbonds. Kortom, de beschrijving zelf is erg onnauwkeurig. Ik ga ook op de details nou niet in, want er is nog wel wat over te zeggen. De beschrijving zelf is erg sumier, niet incorrect overigens, maar is erg sumier, behoeft wat toelichting, maar het is hoofdzakelijk gewoon een opsomming van al die dingen die daar gevonden werden. En dan beschrijft hij het verzoendeksel in vers 5. En hij zegt, bovenover deze ark, de ark des verbonds dus, hè, waren de cherubijnen der heerlijkheid, zodat je meteen weet dat de cherubijn heerlijkheid uitbeeldt, maar dat even terzijde, waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden. En dan zegt hij, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Of niets zullen zeggen. Maar wat dat betekent lijkt me duidelijk genoeg. Het is zelfs zo sterk dat de apostel op een andere plaats helemaal van stuk tot stuk niet over spreekt, zelfs ze niet eens noemt. Met veel moeite ontdekken we, niet eens in het Nederlands, maar wel in het Grieks, het verzoendeksel nog een keer in Romeinen 3, maar daar houdt het mee op. Het wordt niet meer genoemd. Maar wat hij dus zegt, is dat er van stuk tot stuk wel degelijk uitgebreid over gesproken zou kunnen en ook zou moeten worden. Maar alleen al het noemen van deze dingen is een aanmoediging voor ons om ons te verdiepen in deze oud-testamentische zaken. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat ons duidelijk wordt aangereikt dat al die oud-testamentische zaken een typologische en geestelijke en overdrachtelijke betekenis hebben. Maar het wordt in het algemeen in het Nieuwe Testament aangehaald zonder ze te verklaren. Dat wil zeggen, er zijn wel dingen die wat een beetje althans verklaard worden. Maar bij wijze van voorbeeld uiteraard. Opdat we diezelfde lijnen zouden volgen. Maar in het algemeen worden ze niet verklaard. En het is inderdaad Het wordt ons bijna als opdracht gegeven om dat inderdaad dus te onderzoeken en te zien hoe deze dingen alle spreken over Christus. Want dat is dan ook een handleiding die er bij een andere gelegenheid bijgegeven wordt. Maar dat geldt niet alleen voor al die voorwerpen, het geldt net zo goed voor de geschiedenissen, zeker die van het Oude Testament. Maar daarover staat dan in 1 Korinthe 10, deze dingen alle, dus niet alleen de hiervoor even snel aangehaalde, maar al die geschiedenissen, al deze dingen zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. En daar staat letterlijk in het Grieks ons zogenaamd Nederlandse woord type, typos. Hè? Er zijn synoniemen voor, hoor, voor dat woord. Maar hier staat inderdaad ditzelfde woord, typen. Dus als ik praat over typologie ben ik hier in elk geval in de goede tekst verzeild geraakt. Dus deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot typen, tot voorbeelden is het dan vertaald, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. En dat betekent dat deze voorbeelden uit de geschiedenis van Israël zouden moeten toegepast worden, ik zou bijna zeggen op de nabeelden, maar goed, maar ze moeten toegepast worden in elk geval op ons, want dat is wat hier staat. En ons, dat zijn uiteraard de gelovigen, de schrijvers van de brief, waren gelovigen en bovendien werd de brief geschreven aan gelovigen. Zij waren weliswaar niet bepaald fanatiek te noemen, maar niettemin worden ze in hoofdstuk 1 uitdrukkelijk beschreven als gelovigen, als kinderen van God, als behorend tot de ene algemene christelijke kerk, om het zo te zeggen. Maar er staat dus, deze dingen zijn hun in de oudheid overkomen tot voorbeelden, inderdaad, voor ons. Dat wil zeggen, er staat deze dingen alles in hun lieden overkomen tot voorbeelden. In de eerste plaats betekent dat dan dat al deze geschiedenissen natuurlijk een overdrachtelijke en profetische typologische betekenis hebben, maar het neemt niet weg dat ze wel echt gebeurd zijn. Want dat heb je dan ook nog, hè. Er zijn er mensen die zeggen, nou ja, het gaat niet, het staat wel in het Oude Testament allemaal, maar dus je moet niet denken dat het echt letterlijk gebeurd is, het is alleen geschreven tot lering van ons. Nou ja, dat het tot lering van ons is, dat is duidelijk. Maar dat is het alleen als het ook beschreven wordt. Want anders hebben wij er niks aan. Hoe zouden wij de geschiedenis kennen als het niet beschreven was? Maar niettemin, het is beschreven opdat wij ervan zouden leren. Dus dan wordt geschreven naar ons toe. Maar het neemt niet weg dat het andersom ook waar is, dat het geschreven is nadat die dingen ook daadwerkelijk gebeurd zijn. Het zijn niet maar verhaaltjes, dat is wat Petrus zegt, hè? Petrus? Die zei, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. U weet, van oudsher werden alle sprookjes geschreven in de dichtvorm. Hè? Daar werden ze sowieso al onwaarschijnlijk van bovendien. Maar goed. Hè? Maar wij zijn niet kunstig verdichte fabelen nagevolgd. De verwijzing is ongetwijfeld vanuit Petrus rechtstreeks naar een groot deel van de Joodse overlevering. Want ik wil nou maar eens niet generaliseren. Dus dan zeg ik naar een groot deel van de Joodse overlevering. En aan de andere kant natuurlijk ook naar de kunstige verdichtsels die ons vanuit de Griekse oudheid, om van de Egyptische maar te zwijgen, maar die ons via de Griekse oudheid zijn overgeleverd. En weet u wat nou ik het toch over heb, weet u wat nou zo merkwaardig is? Dat men die oude fabelen, die klassieke fabelen, met name, noem maar de Griekse, die zijn trouwens het meest bekend, dat die gewoonlijk serieus genomen worden, zo van dat moet historisch toch min of meer zo gebeurd zijn zoals het beschreven staat. Bij de Egyptische geldt dat ook. De Egyptische koningslijsten en dat soort zaken meer, en de dodenboeken enzovoort. Men doet net alsof die dingen historisch zijn, in de zin van dat wat erin vermeld staat of dat het werkelijk gebeurd is. Terwijl als men de Bijbel leest, zegt men, nee, het is historisch niet gebeurd, het is alleen tot lering van ons. Dan zou ik eens wat anders zeggen. Wat in de Bijbel staat is tot lering van ons, dat is waar, maar het is bovendien historisch ook waar. Maar de andere kant van het verhaal is dat heel wat van die klassieke dingen uitsluitend geschreven zijn tot lering van ons en ter plekke verzonnen zijn omdat het niet historisch waar is. En dat is de fout die de historici dus in de praktijk maken, waardoor de hele menselijke historie gewoon één grote chaos geworden is. Met vriendelijke groeten aan de heer Velikovsky. Nou, even er tussendoor dan, hè? Nee, dat even terzijde. Maar dat het een chaos, of hij het op orde gebracht heeft, is nog maar de vraag. Maar dat het een chaos is, dat zou ieder moeten weten. Dat is het ook. Omdat men die oude buitenbijbelse overleveringen wel als historisch betrouwbaar acht, maar de Bijbel niet. Maar het punt is net andersom. De Bijbel kent beide goede zaken. Aan de ene kant dat deze dingen inderdaad hun zijn overkomen. Maar ze zijn bovendien, want het zijn ook uitdrukkelijk twee zinnen. Het is gescheiden, hè? Er wordt apart gezegd. Deze dingen zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. En dan komt het voorwoord en dan de tussenzin, namelijk, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Dat betekent in het algemeen dat wij daaruit onze lering zouden trekken. Beide dingen zijn waar, zodat als we de zaak kortsluiten, het zo is dat in Israël deze dingen zijn overkomen, opdat wij eruit zouden leren, maar de verbindende schakel is uiteraard de schrift. Ik wil er nog wel even wat anders bij zeggen. Ieder die de Bijbelse geschiedenis bestudeert, zou denk ik tot ontdekking moeten komen dat de dingen die wij graag zouden willen weten, omdat ze voor de geschiedenis belangrijk zijn, dikwijls niet genoemd worden, terwijl wij in sommige gevallen zelfs oversteld worden met gegevens die voor de historie zelf volkomen nutteloos zijn. Dat wil zeggen onbelangrijk. En waarom dat zo is, waarom er zo'n in een bepaalde richting gekleurd verslag dikwijls volgt van de geschiedenis. Ik zijn gekleurd, ik zijn niet onbetrouwbaar. Waarom in sommige gevallen zo'n in één richting gekleurd verslag van de geschiedenis gegeven wordt, dat is duidelijk genoeg. Dat is omdat het maar gaat om onze lering. Daarmee is het verslag niet onbetrouwbaar. Dikwijls wel onvolledig, maar dat maakt het niet onbetrouwbaar of onjuist. Hè? Maar het wordt... Het verslag wordt ons gegeven in die speciale bewoordingen, opdat wij niet zouden denken dat de geschiedenis geïnspireerd is, want dat is een misverstand. Maar wij zouden wel moeten weten dat de Bijbel geïnspireerd is, het woord van God. En zoals de geschiedenis verslaan wordt, hè? Jongen. Zoals de geschiedenis verhaald wordt, zo is hij voor ons tot lering. Daar gaat het om. Zoals het er staat. En dan we het toch over hebben, want daar heb ik nogal wat over te zeggen. Het is niet voor niks dat wij in het Nieuwe Testament 4 zogeheten evangeliën vinden. Waarna mensen zeggen dat is heel lastig, want dan kunnen we nog niet weten hoe de geschiedenis nou precies geweest is. Dus nou schuiven we ze in elkaar. Dus iedere die een uitdaging of een promotie nodig heeft, wijdt zich aan het schrijven van een zogeheten synopsis. Hè? Dat heet zo, hè? Nee, ik weet niet wat het betekent. Maar in ieder geval, dat heet zo. Als er gewoon op staat synopsis, weet je wat het is. Dan gaat het om een samenvatting van de geschiedenis van de Heer Jezus, waarbij de verschillende verhalen, een verhaal verhaalt immers wat er gebeurd is, daar zeg ik niks mis mee. Ik bedoel correct, hè? Waarbij de verschillende records, zeggen de Engelsen dan, de verschillende verslagen van dezelfde gebeurtenissen inderdaad in elkaar geschoven zijn tot één verhaal. Waarna mijn volgende vraag altijd is, wat God gescheiden heeft, voegen de mens niet samen. Dat wil zeggen, dat kun je wel doen, maar je hebt er zo geweldig veel niet aan, want het is beter om het zo te lezen zoals de Heer het heeft opgeschreven, zoals het door de Heilige Geest geïnspireerd is, en ook in het verband waarin het allemaal gezegd wordt, en ook in de gekozen woorden. Dat wil zeggen, met behoud van de woordkeus, die in sommige verhalen heel anders is dan in het parallele schriftgedeelte in een andere evangelie. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, we hebben het geïnspireerde woord van God. We zouden het zo moeten laten staan. We zouden aan de historische betrouwbaarheid daarvan niet moeten twijfelen. We kunnen rustig ook verschillende verslagen van dezelfde gebeurtenis met elkaar vergelijken om te achterhalen hoe dan die geschiedenis precies was. Maar waar het gaat om een toepassing die gegeven wordt, of een profetisch of typologische betekenis, of in het algemeen een ethische toepassing van mijn part, want dat kan eventueel ook nog. Wel, als we dat doen, dan zouden we de woorden moeten laten staan zoals ze er staan, want dat is geïnspireerd. We hebben dus niet geïnspireerde gebeurtenissen in de oudheid, maar we hebben een geïnspireerde historie. Ik moet eigenlijk anders zeggen. Ik bedoelde te zeggen, we hebben niet een geïnspireerde geschiedenis, maar we hebben wel een geïnspireerde historie. Maar ja, dat moet ik altijd uitleggen natuurlijk. Want historie wordt geacht te zijn niet de geschiedenis zelf, maar het verslag van de geschiedenis. Nou goed, als u dat dan weet, is geen probleem meer. Het verslag is geïnspireerd. Daarom kan het niet onbetrouwbaar zijn. Maar zoals het komt, is het op een bepaalde manier samengevat. Details zijn weggelaten, andere onbelangrijke details zijn gegeven, omdat ze in die samenhang inderdaad tot lering zijn van ons. En daar gaat het om. En dat is wat hier staat. Al deze dingen alle, dus al deze dingen, zijn hun overkomen tot voorbeelden. Het is dus echt zo gebeurd. Maar bovendien zijn ze beschreven tot waarschuwing van ons. Waarna de vraag is, wie zijn ons? Dat is een hele mooie uitdrukking die daar volgt. Ons, dat zijn degenen op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Nou, in zijn eenvoudigste vorm wordt de heilsgeschiedenis verdeeld in twee eeuwen. Nee, er wordt zelfs een onderverdeling, nadere onderverdeling gemaakt. Maar in het algemeen, eenvoudig, wordt de heilsgeschiedenis verdeeld in twee eeuwen. De een is wat in de Bijbel, in ieder geval het Nieuwe Testament, heet de tegenwoordige eeuw. Alleen laat ik nou nog een bijvoeglijk naamwoord weg. Hè? Het is namelijk de tegenwoordige boze eeuw, voor alle duidelijkheid. En de andere eeuw is de toekomende eeuw. En de terminologie is makkelijk, betekent automatisch dat de toekomende eeuw volgt op de tegenwoordige boze eeuw. Maar de aardigheid daarvan is dat de... Ik geef je geen schriftplaatsen, je zoekt de term maar op, hè, met een trommeljes en zo, hè, dat vindt u zo terug. En dan zoek je de term op tegenwoordige eeuw of tegenwoordige boze eeuw, en dan zult u zien dat de tegenwoordige boze eeuw fundamenteel eigenlijk beëindigd is, althans de jure, hè, juridisch beëindigd is door de dood en opstanding van Christus, maar definitief beëindigd is bij het aanbreken van het duizendjarig rijk. Nou ja, neemt u me de term niet kwalijk, maar ik gebruik hem maar voor het gemak. Hè? Bij het aanbreken van de duizend jaren, wanneer de Heer Jezus Christus definitief zijn troon gevestigd zal hebben in Jeruzalem over Israël en de volkeren. En dat is het definitieve einde der eeuw. Der tegenwoordige boze eeuw, uiteraard. Zodat we vinden een hele periode waarin de tegenwoordige boze eeuw afloopt. Dat wil zeggen, hij loopt af vanaf de dood en opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst in heerlijkheid. Even tussen haakjes, dat had ook theoretisch, het is hypothetisch hoor, maar dat had ook theoretisch in één keer kunnen gebeuren bij de opstanding van Christus. Als hij toen meteen zijn troon gesteld had in Jeruzalem en de volk eraan zich had onderworpen, dan zou dat gewoon in één klap gebeurd zijn. Dat is echter niet gebeurd om enige redenen die de Bijbel geeft, maar daardoor is dat einde van de tegenwoordige boze eeuw verlengd. Dat wil zeggen, dat is een lange periode geworden vanaf de dood en opstanding van Christus tot aan dat hij wel degelijk zich zal openbaren in de heerlijkheid op de troon van zijn vader David, niet te vergeten ook die van Adam, in Jeruzalem. Dus een aflopende periode. En de toekomende eeuw, dat begrijpt u nou waarschijnlijk, is definitief begonnen, definitief gevestigd, wanneer diezelfde Heer zijn koninkrijk gevestigd zal hebben. Straks bij het begin van de duizend jaren. Maar het neemt niet weg dat de schrift zegt dat reeds nu, sinds zijn opstanding, alle dingen aan hem onderworpen zijn. En dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Duidelijker kan ik het ook niet zeggen, met geen mogelijkheid. Hè? Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zodat officieel de toekomende eeuw begonnen is bij de jure dus weer. Hè? Begonnen is bij de opstanding en hemelvaart van Christus. Dat noem ik in één adem, hè, zijn verheerlijking. Maar het is ook inderdaad de facto, dat wil zeggen het is inderdaad een feit geworden, straks bij de openbaring van zijn koninkrijk in, eigenlijk dan in de hele schepping. Daar komt het op neer. En dat betekent vanzelfsprekend dat wij in een tijd leven waarin deze beide eeuwen naast elkaar bestaan en in zekere zin elkaar overlappen. Met andere woorden, na de oude mens leven wij nog gewoon in de tegenwoordige boze eeuw. Je denkt altijd aan de woorden van Paulus die schrijft, nou aan Timotheus of Titus, ik weet het zo gauw niet, waar hij zegt dat wij matig en rechtvaardig leven zouden, bij gelovigen, in de tegenwoordige eeuw. Wij leven daar dus nog in. Aan de andere kant zijn er schriftplaatsen genoeg die zeggen dat wij uit de tegenwoordige eeuw verlost zijn, hè? Getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw. Gelaten 1, dus heb ik de straks al aangehaald, Gelaten 1 vers 4, dat we getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw. En dus, en dan zeg ik het met de Hebreeënbrief, de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, omdat die toekomende eeuw inderdaad al begonnen is. Alleen die toekomende eeuw is nog slechts een geestelijke aangelegenheid, terwijl de tegenwoordige boze eeuw nog steeds hier voortwoekert, min of meer. Ik kan niet zeggen in alle hevigheid, maar in alle hevigheid bedoel ik. Maar niettemin, die bestaat nog steeds. Die zijn tegelijkertijd aanwezig en van de gelovigen wordt aan de ene kant gezegd dat hij in de tegenwoordige boze eeuw is. Aan de andere kant wordt gezegd dat hij eruit is en dat hij deel uitmaakt van de toekomende eeuw. Zal ik het eens anders zeggen? De ene kant is het koninkrijk van Satan, want de tegenwoordige boze eeuw is eigenlijk Satan. Die ook als eeuw deze wereld, aion van deze kosmos, uit Efeze 2. Die als eeuw deze wereld wordt aangeduid, terwijl Christus wordt aangeduid als de koning der eeuwen. Dat wil zeggen, hij is de uiteindelijke koning der eeuwen en dus de eeuw der eeuwen, inderdaad. Hij is namelijk de vorst van de toekomende eeuw. Ik kan het ook niet helpen dat het woordgebruik wat ingewikkeld is, maar zo is het nou eigenlijk, hè. Want de tegenwoordige boze eeuw is onder de heerschappij van de God van deze eeuw, de God deze eeuw, Satan, volstrekt bijbels uitdrukking. En aan de andere kant de toekomende eeuw, die begint bij de opstanding van Christus. Daar staat er ook, hoor, zoek je het maar gewoon naar. Toekomende eeuw in uw Bijbel komt een keer of wat voor en die vindt meteen wanneer die begint. Namelijk bij in de opstanding, bij opstanding. Nou, de opstanding is al begonnen, de opstanding van Christus, daar leven wij uit. En sindsdien bestaat dus de toekomende eeuw, om niet te zeggen, hij is de toekomende eeuw. Wij leven in die twee werelden, zodat de uiteinden van die eeuwen, die twee eeuwen, inderdaad op ons gekomen zijn. We maken van beide deel uit. En we zijn de enigen voor wie dat, op wie dat van toepassing is. Wij die naar de oude mens inderdaad deel uitmaken van de tegenwoordige boze eeuw, zolang als wij nog in het vlees zijn. Deze ziel. Nou goed. En aan de andere kant, wij maken deel uit van de toekomende eeuw, voor zover wij wedergeboren zijn en in Christus een nieuw schepsel zijn. Maar dat is niet een zielijke, of zo je wilt, vleeselijke zaak, maar dat is een geestelijke zaak. Die twee dingen staan tegenover elkaar. En de Hebreeënbrief zei al in Hebreeën 4, maar dat heb ik vorige keer geloof ik niet gelezen, dat het woord van God inderdaad deze dingen sterk onderscheidt. En scheiding maakt tussen ziel en geest. Tussen een oude schepping en een nieuwe schepping. Tussen een oude wereld en een nieuwe wereld. En beter nog tussen de tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw waarin wij inderdaad reeds geplaatst zijn. En dan heb je het weer, voor zover wij spreken over de tegenwoordige boze eeuw, gaan wij uit buiten de legerplaats. En voor zover we spreken over de toekomende eeuw waarvan we deel uitmaken, hebben we in positie ontvangen in de hemel, want daar is ons burgerschap. Het komt gewoon uit twee werelden, maar beide is inderdaad waar. En zo wordt dus deze geschiedenis op ons van toepassing gebracht. Hetzelfde geldt voor Israël in de woestijn. Want er waren eigenlijk maar twee werelden, namelijk Egypte en Canaan. Daar kon je tussen heen en weer reizen op een of andere wijze. Dat blijkt de hele voorafgaande geschiedenis in Genesis ook. Al die aardvaders hebben er tussen heen en weer gereisd. Sommigen echt naar Egypte en weer terug, anderen tot aan de grens van Egypte. Daar waren ze bij de Filistijnen, dan ben je ook nog niet gelukkig natuurlijk. Maar tot aan de grens van Egypte en weer terug, weet je wel, Isaac en Gerar en al die dingen. Nou goed, dat gebeurt allemaal. En uiteindelijk Israël zelf naar Egypte, maar moest ook weer terug naar Canaan. En de vraag is nou, wat is die woestijn daartussen eigenlijk? Nou, het punt is dat de woestijn voor degene die omkijkt een soort verlengstuk is nog van een voorgaande wereld, de tegenwoordige boze eeuw dus, die eigenlijk al beëindigd is, maar je leeft er toch nog in. Dat beheerst je gedachten, je verlangt er naar terug omdat je niet echt wat anders hebt. Terwijl voor degene die vooruit kijken, in tegenstelling tot de vrouw van Lot dus, voor degene die vooruit kijken is de woestijn gewoon de voorhof van Canaan, hè. Ja, als je vooruit kijkt, dan is het nog een stukje woestijn. Dan ben je in Canaan, dus de voorbode ervan. De Heer beloofde in Canaan voor hen te zorgen, maar hij doet het al in de woestijn, zodat het in de praktijk niet zo geweldig veel verschil maakt. En andersom, degenen die achterom kijken naar Egypte, hebben geen doel voor ogen en klagen alleen over dat wat ze eigenlijk zijn kwijtgeraakt enzovoorts. En dat kan toch eigenlijk niet. Hoor je gelovigen zeggen ook vandaag de dag? Dat kan toch eigenlijk niet, we zijn toch nog midden in de wereld, we staan toch met beide benen op de grond, hier en nu. Dat schijnt in Hilversum te zijn, maar goed. Maar we staan toch met beide benen op de grond, maar dat is hetzelfde als ze zeggen, we horen toch nog bij Egypte. Er valt er nog een boel werk te doen, we zijn weggegaan, maar er moet nog een boel werk gedaan worden. Voorraadschuren bouwen enzovoort. Hoe komen die jongens daar in Egypte aan tichelen als wij het niet doen? Want dat was toch onze taak. Nou ja, ik wil nergens de spot meedrijven, maar ik doe wel mijn best om de dingen zo duidelijk mogelijk voor ogen te stellen. Overigens zonder ooit maar iemand wat te verwijten, want daar gaat het niet om. Maar het is een heel concrete aangelegenheid. Dat gelovigen van vandaag doen wat Israël in de woestijn deed. Omkijken en vergelijken met de huidige situatie en dan zeggen, we zitten hier verkeerd. We moeten terug. We hebben hier nog een taak of meer van dat soort zaken. Terwijl de bedoeling was dat in de woestijn een feest gevierd zou worden, was er meteen gezegd. En dat men vooruit zou zien naar Canaan en daarheen onderweg zou zijn onder leiding van de Heer. Die hen een voorschot zou geven in de woestijn op de toekomende erfenis. Hebben jullie? Dat staat in Efeze over de gemeente. Efeze 1, hè? Daar staat het, niet alleen daar, maar daar staat het letterlijk zo, hè? Dat wij een onderpand hebben, een voorschot hebben ontvangen. Onderpand is hetzelfde. Dat wij een onderpand hebben ontvangen op de toekomende erfenis. Dat betekent in concreto, toegepast terug op de geschiedenis van Israël, dat de Heer beloofd had voor hen te zorgen in Canaan, maar in afwachting daarvan zorgde hij vast voor hen in de woestijn. En ze werden beschouwd door de Heer alsof ze al in Canaan waren. En hij gaf hen wat ze nodig hadden. Op een speciale wijze, dat doet er nou niet toe, maar hij gaf hen wat ze nodig hadden. Hij gaf hen te eten en te drinken en hij gaf hen verlossing van de vijand enzovoort. Dat is precies wat hij gezegd had in het land te zullen doen. Ze zullen zorgen dat het land op tijd zijn oost opbracht, de vroeg en de spade regen. En dat ze nooit zouden worden aangevallen door de vijand enzovoort. Precies dezelfde dingen. Dat is maar hoe je kijkt, het is gewoon een kwestie van oriëntatie. Ik zijn altijd van die clichés, maar... Heb je dat cliché kent u, het overwinningsleven van dat weet u, hè? Weet u ook wat het is? Nou goed. Het is er alleen als je vooruit kijkt naar Canaan. Dus je blik richt op, hè, amerk deze apostel, onze belijdenis enzovoorts, Hebreeën 3, vorige keer over gehad. Daarna zou men moeten kijken, omdat men de hemelse roeping deelachtig is, allemaal Hebreeën 3 vers 1 hoor. Hè? Of men zou moeten zien op Jezus, onze overste leidsman en volleinde des geloofs, die inderdaad in Canaan is aangekomen, dus hij kan er ook brengen, dat was Hebreeën 12. Of dat we zien op de verhoogde slang, dat was Johannes 3. Enzovoorts. Op hem zouden zien na de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal. Want als we ons dat bewust zijn, dat we een hemelse roeping hebben, dan verwachten wij de komst van onze heiland die ons vernederd lichaam veranderen zal. En als we dat vooruitzicht niet hebben, dan kunnen we alleen nog maar terugkijken op die dingen waaruit God ons verlost heeft. Maar aangezien we nou niks anders hebben, want we zien voor ons uit geen Canaan liggen, kunnen we alleen nog maar achterom kijken van hoe ver we al gevorderd zijn daar vandaan en dat we eigenlijk wel graag terug zouden willen. Of dan onze legerplaatsen, onze samenleving in de woestijn toch wel graag zouden willen inrichten naar het voorbeeld van Egypte. Maar u weet hoe het ging toen Israël manna kreeg. Hij zei, nee, niks verzamelen tot de andere dag. Helemaal niet. Voorraadsteden bouw je maar in Egypte. Maar in de woestijn geeft hij alle dag wat nodig is. En ze aten dus het manna wat viel uit de hemel. Nou goed, daarover hebben wij het waarschijnlijk weer na de koffie. We nemen nu de draad op in 1 Korinthe 10, waar staat in vers 1, ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en alle door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, enzovoorts, waarmee gewezen wordt op het verschijnsel dat heel Israël deel had aan deze zegeningen, om zo te zeggen, die hier met een enkel woord of met een enkele naam worden aangeduid. Maar niettemin staat er in vers 5, maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Hier wordt natuurlijk net als in Hebreeën 3 verwezen naar het verschijnsel dat een deel van Israël, en het was eigenlijk het grootste deel, helaas, dat een deel van Israël in de woestijn is omgekomen en dat slechts 2 van de 600.000 man uiteindelijk in Canaan terecht kwam. En wat er de betekenis van is, dat is duidelijk genoeg, daar hebben we vorige keer ook over gesproken, maar het punt is dat hier dezezelfde gebeurtenissen op een andere wijze worden toegepast, en in de eerste plaats is het andere, dat het wordt toegepast op de gemeente, en op de Corinthiërs dus in elk geval. Maar als hier staat, in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen, dan moet u maar eens lezen, er staat uitdrukkelijk niet dat als wij die behouden geworden zijn, wedergeboren zijn dus, wij die in Christus zijn, dat als wij niet beantwoorden aan Gods eis in ons praktische leven. Kortom, als God geen welgevallen heeft in onze wandel, want daar gaat het over die wandel, dat wij dan alsnog niet behouden zijn of zullen worden. Dat kan er ook niet staan, om de eenvoudige reden dat op een andere plaats staat dat de gelovige feitelijk al, of eigenlijk al, dat stel ik door, eigenlijk al in de hemel is. En dan kom je er niet meer uit, dat is al definitief. Dat is één ding. Het punt is dan ook dat als hier staat, want zij zijn in de woestijn te nedergeslagen, wordt het hier zo uitgelegd als een bewijs van het feit dat God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad heeft. Hoezo heeft hij geen welgevallen in hen gehad? Nou, het blijkt eruit dat ze inderdaad in de woestijn terneder zijn geslagen, wat het ook maar wezen mag. Er staat zelfs niet eens dat ze in de woestijn gestorven zijn. Nee, historisch is het dat, natuurlijk. Maar het wordt niet eens letterlijk zo gezegd, omdat men daar veel te gemakkelijk de verkeerde conclusie uit zou trekken, namelijk als de Heer geen welgevallen aan onze levenswandel zou hebben, ongeacht ons geloof, dus hè, dat de Heer geen welgevallen aan ons zou hebben, dat we dan alsnog niet behouden zouden worden of alsnog weer verloren zouden kunnen gaan, of hoe dat maar heten mag. Er is trouwens een mooie uitdrukking voor ontwikkeld, een mooie uitdrukking voor iets wat niet bestaat, dat heet afval der heiligen. Nee, zo heet het, dat is de term, afval der heiligen. Dat bestaat namelijk niet, wat bestaat is namelijk dat als men eenmaal wedergeboren is, kan men een geboorte niet meer ongedaan maken. Bovendien, door wedergeboorte ontvangt men eeuwig, namelijk onvergankelijk leven, en als men dat dus weer kwijt kan raken, zou het geen onvergankelijk leven zijn, en als dat zo is, was je dus helemaal niet wedergeboren. Dat laatste kan dus wel, namelijk dat er mensen zijn die zeggen dat ze gelovigen zijn en ze zijn het niet. Kunnen we doen alsof. Ik heb eens iemand gekend die kon een papegaai imiteren, dat is weer wat anders, hè? Nou ja, goed. Daarmee wordt zo iemand geen papegaai. Ik kan wel een poosje doen alsof. Maar goed, het is natuurlijk een dom voorbeeld, dat weet ik wel. Maar ik bedoel maar zo, er zijn mensen genoeg die proberen te leven als christen. Die zeggen dat ze christen zijn, die doen alsof ze christenen zijn. Die spreken zelfs gebeden uit in het openbaar, maar dat zegt op zich niks. Nee, ik wil u niet bang maken. Maar het gaat erom dat ik nou allemaal uiterlijke dingen noem. Een beetje acteur moet die dingen toch kunnen nadoen, en er zijn heel wat mensen die van hun leven één groot toneelspel maken. En de vergelijking van ome Jacob Katz, hè, dat het leven een, in ieder geval een toneel is, hè, die is niet zo gek. Dat is het, een strijdtoneel zeggen anderen dan weer, maar er zijn trouwens heel wat varianten van een omloop. Maar niettemin dat heel wat mensen van hun leven één grote toneelspel maken, hun hele leven acteren, dan wil zeggen dingen doen waarvan ze denken dat het van hen verwacht wordt. Dat is toneelspelen hoor. Dus acteren. Hè. Wel, die mensen zijn er genoeg. Zullen we maar niet de psychologische vaktermen erbij halen, maar die zijn er ook allemaal voor natuurlijk. Dat is een bekend gegeven. Zo zijn er ook mensen die acteren dat ze een christen zijn. En ze leven dan op een manier waarvan zij denken dat het zou moeten. En meestal op een manier waarvan ze denken dat anderen het dan van hen verwachten. Enzovoorts. Maar dat zegt op zich niet zoveel. Wat zegt is niet wat het uiterlijk demonstreert, maar wat er in het innerlijk is. Want God ziet het uiterlijk toch niet aan. Ons toneelspel ook niet, maar de Heer ziet het hart aan staat. En daar gaat het om. En als er geloof in het hart is, dan gaat het er ook niet meer uit, uiteraard. Door geloof ontvangt men het woord Gods, dat wil zeggen ontvangt men eeuwig leven. Dat heb ik op onze laatste studiedag uiteengezet. En dat kan inderdaad niet meer weggenomen worden, dus eens en voor altijd. En wat betekent anders de uitdrukking, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat betekent dat eraan gerukt wordt, maar dat het toch niet gebeurt. Nou goed. Dat is ook niet wat hier geleerd wordt. Wat hier geleerd wordt is dat weliswaar heel Israël als een verlost volk beschouwd kon worden. Niet moest, maar kon. Zo kun je Israël zien. Verlost uit Egypte, een volk voor de Heer. Maar het mag dan het volk Gods geweest zijn. Dat wil niet zeggen dat God een welgevallen gehad heeft aan elk lid van dat volk. Want dat is een ander verhaal. Dat was namelijk niet zo. En dat blijkt uit het feit dat inderdaad de meerderheid van het volk in de woestijn is omgekomen. Dat is het verhaal. Niettemin heeft God dat verloste volk uit Egypte wel degelijk gebracht in Kanaan. Dat blijft gewoon waar. Het volk Israël werd gehaald uit Egypte en werd gebracht in Kanaan. Er was geen twijfel over mogelijk. Dat gebeurde ook zo. Dus dat is het hele punt niet. Maar er staat hier ook alleen maar dat wij niet in het voorbeeld van hun ongelovigheid zouden vallen. Letterlijk staat het natuurlijk zo in Hebreeën. Maar hier staat het op een andere wijze. Maar er staat inderdaad dat het de bedoeling is dat we niet dit voorbeeld van Israël zouden navolgen. Integendeel. Er staat bijvoorbeeld in vers 6. Deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. En de argumentatie daarbij is dit. Als wij lust tot het kwaad hebben, hebben wij uit de geschiedenis geleerd dat God daar geen welgevallen in heeft. En dat het ook niet gaat zonder schade te lijden. En in dit geval dus schade te lijden ook voor geestelijk leven in het algemeen. En ook schade te lijden voor wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus staat vast. En dat is op zich al positief. Want daar verschijnen alleen de gelovigen. Alleen de gemeente moet ik eigenlijk zeggen. Dat men daar eventueel schade zou lijden, of we daar slecht af zou komen, dat kan inderdaad. Maar het punt is dat het niet kan dat een gelovige van onze dagen niet geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus, als u begrijpt wat ik bedoel. Want dat is inderdaad voor elke gelovige, en dat is onafhankelijk van hoe men geleefd heeft. De behoudenis als zodanig heeft niks te maken met de levenswandel, maar heeft te maken met of men een gelovige is of was. En het loon wat men vervolgens eventueel ontvangt of derft, het laatste heet kwaad uiteraard, het loon wat men vervolgens ontvangt eventueel of derft, dat loon, dat is op basis van de levenswandel. Van die gelovige uiteraard, want als er geen gelovige was, zou er niet geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus straks na de opname van de gemeente, maar zou hij gewoon voor God komen te staan, de beroemde grote witte troon uit Openbaring op de jongste dag. En dat is een ander verhaal. He? Nou goed, de details daarvan ga ik me weer niet in. Het gaat erom dat ik uitdrukkelijk wil vaststellen dat hier niet staat dat een gelovige weer verloren kan gaan, maar wel dat God, dat het kan voorkomen dat God geen welgevallen heeft in de wandel van de gelovigen. En daar heeft de apostel Paulus het ook over. Nou ga ik met een grote klap terug naar hoofdstuk 9. Einde van hoofdstuk 9. Want daar staat vers 24. Weet gij niet dat die in de loopbaan lopen? Dan heb je iets anders. Hè? Nou is het niet de woestijnreis, maar nou is het een loopbaan. Dat wil zeggen de atletiekbaan, weet u wel. Een hardloopwedstrijd. Dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Olympische Spelen bestonden toen al lang, dus. Hè? Mooi voorbeeld. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? En nou zegt hij niet, vergeet het dus maar, want er is er al één die de prijs heeft, je maakt geen schijn van kans meer. Want dan zijn we bezig om op eigenzinnige wijze dit voorbeeld toe te passen. En hetzelfde zouden wij doen als we zeggen, er staat, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen, dus betekent dat ook wij alsnog verloren kunnen gaan. Want dat is niet wat er staat. Dat is weer een eigen toepassing. Nou, terug dan weer naar die loopbaan van 9 vers 24. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, weliswaar alle lopen, maar dat maar één de prijs ontvangt. De toepassing daarvan is niet, vergeet het dus maar, want ik loop toch beter dan jullie. Hij schrijft trouwens nog een hele brief erachteraan om aan te geven dat hij wel degelijk beter loopt dan die Korintiërs. Voor zover hij dat in de eerste Korinthebrief dan nog niet uitgebreid gezegd had, met name in dit hoofdstuk 9. Hij zegt dus niet, vergeet het maar, want ik heb hem al. En hij zegt ook niet, vergeet het maar, want de Heer Jezus zelf heeft hem al. Die is als eerste trouwens ook binnengekomen, in de beste tijd. Nee, hij zegt, nee, loop dan al zo dat gij die moogt verkrijgen. Waarmee niet gezegd is dat er maar één prijs is en dat het jammer is voor de anderen. Maar er is gezegd dat wij zouden moeten lopen, onze loopbaan, ook als gelovigen, alsof er maar één prijs is. Dan staat het toch, loopt al zo, dat gij die moogt verkrijgen. In werkelijkheid wordt op een andere gelegenheid gesproken over 10 ponden en 5 ponden... en dus over 10 steden en 5 steden enzovoorts in Lucas 19 of zo. Hè? Dus het ligt nog wel heel wat gedifferentieerder. Maar Paulus roept de gelovigen op om niet te zeggen van... oh, ik 3 steden neem ik genoeg mee. 10, dat lijkt me toch wat onhandig. Hè? Nee, je moet lopen alsof er maar 1 prijs is. Dat wil zeggen, alles doen om die prijs te verkrijgen. En eigenlijk moet je eens kijken hoe hij dat dan toepast. Hij zegt in vers 25... en ieder die strijdt, ofwel de loopbaan loopt... die onthoudt zich in alles. Dat is het eerste wat er gebeurt. Als je mensen prestaties wil leveren, dan zou je bepaalde dingen moeten laten. En dan hebben we het niet meteen over roken en drinken. Of dat, nee, want daar gaat het niet over. Nee, het is gewoon zo dat men heel wat dingen die het leven wellicht veraangenamen, dat men die zou moeten nalaten, omdat men die tijd en energie zou moeten besteden juist aan het lopen van die loopbaan. Dat is het nou eenmaal. Dus die onthouding is dan niet van dit mag niet of dat mag niet. Nee, het is terwille van dat men zijn leven, zijn krachten, zijn tijd zou wijden aan die ene zaak. Hè? Dit lopen van de loopbaan. Dus, ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Je zou kunnen beginnen met de dingen van Egypte wat los te laten. Toch? Want onthouden is loslaten, hè? Dat is heel vreemd, is dat, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dat het vreemd is, hè? Ons Nederlandse woord onthouden veronderstelt dat we iets vasthouden in onze gedachten. Maar onthouden in de zin van dat je met je handen iets onthoudt, wil juist zeggen dat je het loslaat, hè? Taal is een raar ding. Maar goed, die onthoudt zich in alles, laat dus van alles los. Het is tegenovergestelde van vasthouden. En dan zegt hij, deze die de loopbaan lopen, deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Want u weet, die kroon bestond uit 1 lauwerkrans, die naar ik laatst in de klassieken toch gelezen heb, uiteindelijk in de soep was terechtgekomen. Maar, hè, ken je die ook? Die hebben ook thuis in de klassieken, of niet? Nou goed, laat maar zitten. Dus deze doen dat ze verderfelijke kroon zouden ontvangen. Zo'n, hoe heet dat, zo'n laurier kroon is dat. Dat doen wij inderdaad in het eten. Dus, nou ja. Maar daar liepen ze dan zo hard voor. Op zich is het belachelijk, maar het gaat maar om het idee, zeg ik maar. Hè? En het is natuurlijk belachelijk. Deze doen dat opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. En eigenlijk dus alleen maar om de eer. Ongeacht dan de sport. Vercommercialisering, niks voor mij. He? Maar inderdaad, een verderfelijke kroon stelt uiteindelijk niks voor. Maar ze doen het toch, laten van alles los, geven een deel van hun leven dus eigenlijk op, van hun mogelijkheden, dat is hun leven, geven maar op, om inderdaad die prijs te behalen. En Paulus zegt, nou, dat doen ze nog maar voor een verderfelijke kroon, maar wij doen dat voor een onverderfelijke. En daarmee zouden wij voldoende gemotiveerd moeten zijn om inderdaad afstand te nemen van Egypte en de dingen van de wereld. Niet omdat dat niet goed zou zijn of niet zou mogen, maar gewoon opdat wij onze veronderstelde kwaliteiten, maar in ieder geval onze tijd en mogelijkheden te wijden aan het lopen van deze loopbaan die de Heer ons voorgesteld heeft. En dezelfde woorden vinden we in de Hebreeënbrief van vorige keer, weet u wel, Hebreeën 12, de eerste verse, waar precies hetzelfde staat, namelijk dat die loopbaan gelopen zou moeten worden. En er staat dat de Heer Jezus dat inderdaad gedaan heeft en wij zouden het op dezelfde wijze moeten doen. Met onthouding in alles. En Paulus zegt dan over zichzelf, ik loop dan al zo niet als op het onzekere. Zo van, ik weet niet of ik die ene prijs die er te halen is wel kan halen, want het punt is dat er veel meer dan 1 prijs is. Hè? Maar hij zegt, ik loop dan al zo niet als op het onzekere. Ik kamp al zo niet als de luchtslaande. En het kamp, dat slaat dan uiteraard op kampen, namelijk vechten. En dus we slaan eventueel met wapens. Dat is een andere vergelijking, maar hij zegt, ik kamp al zo niet als de luchtslaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Dat zou in een sportverslaafde wereld als de onze toch aan iedereen duidelijk moeten zijn. Ik bedwing mijn lichaam in de zin van, ik breng het onder controle. Ik wil het beheersen, ik wil dat het doet wat ik wil dat het doet. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot slavernij, vertaald met dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Dat wil zeggen, Paulus houdt deze dingen aan de Korintiërs voor en zegt in het voorbijgaan dat hij zelf inderdaad zo strijdt of zo loopt. En zich onthoudt in heel wat meer dingen dan de andere apostel, deed hij dat trouwens, maar hij onthield zich van het een en ander, opdat hij inderdaad de loopbaan zou lopen en die prijs zou halen, want het ging om een onverderfelijke kroon. Dat is de gedachte. En over die onthouding gaat het dan dus verder in hoofdstuk 10. Als gewezen wordt naar Israël, een murmurerend Israël in de woestijn. Want dat murmureren van Israël had hoofdzakelijk te maken met, zoals het daar genoemd wordt, het terugzien naar of het terugverlangen naar Egypte. Men wilde leven zoals Egypte. Het is mooi om op reis te zijn, maar het moest wel eerste klas. En men zag dus op de reis zelf en vond dat het niet comfortabel genoeg was. En men verlangt terug naar huis, want daar had men wel een comfortabel leven. Dat is ongeveer de gedachte. Maar Paulus zegt, nee, je moet je bedwingen, je moet je onthouden enzovoort. Laat Egypte nou maar voor wat het is. We zijn onderweg naar Canaan, om zo te zeggen. We hebben een doel voor ogen gesteld gekregen. En daarheen zouden wij ons moeten uitstrekken. En dat zijn bijna letterlijke woorden van Paulus in Filippenzen. Eén ding doe ik, zeg ik. Ik jaag ernaar. Hè? Zeg, ik ben er nog niet. Mijn loopbaan is nog niet ten einde. Ik heb het nog niet gegrepen, zeg je dan. Maar ik zie op het doelwit. Lees het maar eens na. Ik zeg het nu wat met eigen woorden. Maar dat scheelt niet zoveel. Waar het om gaat, is dat de apostel hier in 1 Korinthe 8 al... Dan grijp ik nog verder terug met opzet. In 1 Korinthe 8 al... Spreekt bijvoorbeeld, hè, want bijvoorbeeld, hij spreekt over zoveel dingen, maar in 1 Korinthe 8 spreekt hij over een zeer omstreden zaak. Ik hoef me altijd beheersen om er niet te ver op in te gaan. Maar goed, een zeer omstreden zaak namelijk, de vraag namelijk of deze gelovigen uit de Grieken in Korinthe, of die wel vlees mochten eten. Niet omdat vlees niet zou mogen, maar omdat nou eenmaal het vlees wat daar verkrijgbaar was, ritueel geslacht was, om het maar zo te zeggen. En in de praktijk betekent dat gewoon dat het vlees wat er verkocht werd in het vleeshuis, zoals het heet, dat eerst gewijd was aan de afgoden. En dan is het dus aan de afgoden gewijd, waarna de vraag is, mag je het dan nog wel eten? Nou, en er komen nogal wat antwoorden, allemaal, naast elkaar. Nogal wat verschillende antwoorden over deze problematiek. Maar daarachter ligt heel wat anders. Hè. Kijk, als ik Korinthe ga bespreken, dan ga ik wel op de details in. Maar nu even in het algemeen ligt nog heel wat anders achter. Want de zaak is, de vraag is eigenlijk of een gelovige wel deel mag hebben aan de dingen van de wereld. Want onder ons gezegd, alle dingen die in de wereld gebeuren zijn dienstbaar aan de God van deze wereld, aan Satan. En dat geldt niet alleen voor ritueel geslacht vlees uiteraard, maar dat geldt voor alles wat er in de wereld zoal te koop is. Of gratis verstrekt wordt, want dat maakt me niks uit. Hè? Het gaat toch gewoon een wereldse zaak in het algemeen. Daar gaat trouwens de hele Korinthebrief over. Dus de vraag is, mag een gelovige daar deel aan hebben? Het antwoord wat de apostel geeft is uiteindelijk gewoon, ja, dat mag. Maar de voorwaarde die erbij gesteld wordt is dat men dan niet moet, niet met de gedachte, niet in gedachte dat offervlees bijvoorbeeld, dat vlees zou moeten zien als vlees wat aan de afgoden gewijd is. Want zolang men dat vlees ziet als vlees wat aan de afgoden gewijd is, zou men het niet moeten eten. Maar men mag het wel eten, vooropgesteld dat men geen afgoden kent. Dan wel erkent, want daar gaat het uiteindelijk om. Wij, de gelovigen namelijk, zouden niet moeten rekenen met afgoden, omdat ze die niet kennen, niet dienen, spelen geen rol in hun gedachten, zodat als iemand het heeft over afgoden, dan zou je moeten zeggen, hoezo afgoden, die ken ik niet. Dat betekent niet, ik weet niet wat het is, dat betekent, daar ben ik van verlost. Die ken ik niet, betekent trouwens, daar heb ik geen gemeenschap mee. En als ik er geen gemeenschap mee heb, betekent dat dat er geen rol speelt in mijn overwegingen. Ze horen er niet meer bij, want dat is Egypte, daar ben ik uit verlost. En vlees is dus gewoon vlees. En dat is ook wat de apostel bij een andere gelegenheid zegt. Ik meen dat het Romeinen 14 is. Dan zegt hij gewoon, ik weet en ben verzekerd dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. Met andere woorden, dingen zijn pas onrein als wij ze onrein achten. Zodat objectief bezien helemaal niks onrein is. Er staat er ook, alle schepsel gods is goed enzovoorts. En we zouden het onder dankzegging moeten nuttigen, staat er dan. Nee, in deze hoofdstukken, of het nou hoofdstuk 9 is of dat het hoofdstuk 10 is waar het staat, dat weet ik, of hoofdstuk 8, dat weet ik zo gauw niet. Maar niettemin is dat de gedachtegang en daar ligt dus op de achtergrond het idee dat wij verlost zijn van de wereld, zodat die wereld en alles wat erbij hoort voor ons niet meer telt en vlees is sindsdien meer gewoon vlees. Datzelfde principe gold trouwens voor iemand als Petrus, die nogal vast zat aan zijn Joodse gewoonten. Dan wel zijn Joodse geweten, dat woord wordt zelfs dodelijk aan vertaald in de Bijbel. Hij zat er nogal aan vast en hij moest, in opdracht van God, moest hij leren te beseffen dat varkensvlees weliswaar onder de wet onrein is, maar dat is slechts een rituele onreinheid. Hè? Maar objectief bezien is er niks onreins aan. En dan vliegt er natuurlijk iemand een hoog die zegt, ja, maar het is wetenschappelijk bewezen, want wetenschap is de godsdienst van de tegenwoordigheid. Het is wetenschappelijk bewezen dat varkensvlees slecht is. En daar stel ik tegenover, het is wetenschappelijk bewezen dat er niets, geen voedsel bestaat wat niet slecht is. Zo, waar hebben we het eigenlijk over? Dat is dus het punt niet. Het punt is dat om typologische redenen, maar die begrijpt bijna niemand meer. Maar om typologische redenen varkensvlees en andere vlees natuurlijk ook sommige soorten onrein verklaard werd. Maar vanwege de overdrachtelijke betekenis die het spul heeft. Maar objectief bezien is het niet onrein. Natuurlijk, je kunt er allergisch voor zijn of je kunt gevoelig zijn voor bepaalde stoffen. En varkensvlees is nogal eens de boosdoener, dat is een duidelijke zaak. Maar er zijn er nog wel andere dingen ook. Ik lees niet in de Bijbel dat je geen aardbeien mag eten. Maar het zou je gedacht zijn hoeveel mensen er als een aardbeien gaan uitzien als ze die dingen eten. Hè? Dat is toch zo? Nou goed. Ja, er schieten me nog zoveel andere voorbeelden te binnen. Maar ik moet ze even voorbij laten gaan, dus excuus. Hè? Goed, dat hebben we nou weer gehad. De schrift zegt dus, nee, het is niet onrein. Maar als je die gedachte erbij hebt dat het onrein is, dan verontreinigt het je gedachte. Dan krijg je last met je geweten. Dan lig je met jezelf overhoop. Dan krijg je inwendige strijd. Dan moet je het niet doen. En er is nog een ander argument waarom je het niet zou moeten doen. Als je namelijk samen bent met een andere gelovige, en dan heb je zelf misschien geen last voor jezelf van, maakt mij niet uit, vlees is vlees, een afgoden, die ken ik niet, die erken ik niet, die negeer ik, want die zijn overwonnen, daar ben ik van verlost. Maar het kan zijn dat er iemand anders bij je zit die dat niet verwerkt heeft, die daar, hoe noem je dat, emotioneel dan wel psychisch of weet zoiets niet los van is. Kortom, die last krijgt van zijn gevormde gewoonten, van zijn gevormde geweten noemen wij dat ten onrechte trouwens. Dan staat het, doe het dan niet, want jij krijgt er zelf geen last mee, maar die broeder die naast je zit wel. Dus dan kan je het beter laten, want dan ben je tot een ergernis. Niettemin blijft de apostel volhouden dat die dingen van de wereld voor ons niet tellen, zolang we ze niet zien als van de wereld. Dat is ook het principe, ja, waar kom ik op? Dat is ook het principe wat we in de Bijbel vinden, dat de gelovige verondersteld wordt te danken voor zijn eten. Omdat dat een schitterend wapen is, want door er de Heer voor te danken, wel, mag dan een afgodig of het zijn ooit, of weet je veel wat ermee gebeurd is, maar zodra je de Heer ervoor dankt, en het was een afgodenoffer, staan die afgoden mooi voor gek. Hè? Of niet dan? Nou, daar gaat het om. Dan bestrijden wij ze niet. Als we ze zouden moeten bestrijden, zouden we zeggen, het enkel om dit mag je niet en dat mag je niet, want dat is van de duivel en dat is van de afgoden of de demonen of weet ik veel. En dan eer je ze door ze als een serieuze opponent te beschouwen en zo ook te prediken. Maar de bedoeling is dat we volstrekt het tegenovergestelde doen. Wij die ter wereld gestorven zijn, erkennen de dingen van de wereld niet. Wij erkennen en we weten dat hij er is. We weten dat hij machtig is. We weten dat zijn wegen zijn ons niet onbekend. En wellicht heb je er ook regelmatig mee te maken. Maar daar gaat het nou niet over. Waar het wel om gaat, is dat we hem volstrekt zouden negeren. Dus hooguit zouden we weten dat ze er zijn, maar... Want wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Wij rekenen hen als verslagen en daarmee zijn ze verslagen. Wij kennen ze niet meer, we willen ze niet noemen. We willen er eigenlijk het liefst ook niet over praten. Hoewel dat niet altijd te vermijden valt. Maar dat is de gedachte. Het is dus een volledig afrekenen met met normale, overigens normale, wereldse dingen. Dat is wat ons in de Korinthebrieven ook wordt voorgehouden. Eigenlijk vanaf het eerste hoofdstuk. Waar gezegd wordt, Korinthiërs, jullie zijn zo vleeselijk. Jullie rekenen met aardse onderscheidingen. Beginnen met te zeggen, ik ben van die en ik ben van die. Zodat er allerlei strijd is te midden van de gelovigen. Dan zijn er nog broeders en zusters die elkaar voor het gerecht dagen. Omdat ze het zakelijk niet eens kunnen worden. In verband met notabene zelfs met gemeentelijke zaken. En al dat soort dingen meer. Weet je wat, die worden allemaal genoemd. En daar word je zo moe van, daar krijg je ook zulke lange brieven van. Zoals de Korinthebrieven, neem me niet kwalijk, maar dat, zo gaat het nou eenmaal. Maar een van de hoogtepunten uit deze brief is dan dat de apostel in hoofdstuk 10 zegt, kijk nou eens naar Israël. Dat murmureren, dat klaagde, dat legde de normen aan van Egypte op een leven in de woestijn. En eigenlijk op een leven wat ons vooruitgreep op het beloofde land, op Canaan. En dat is het misverstand. En vandaar, sprekend over die situatie van de wereld, en sprekend over dan zijn eigen voorbeeld in hoofdstuk 9 van leefwijze, hoe men als gelovige dan zou moeten leven en gericht zou moeten zijn, niet op Egypte, maar op Canaan. En niet op de tegenstander die men meent te moeten bestrijden desnoods, maar gericht zou moeten zijn op de Heer. Sprekend daarover, tot aan het eind van hoofdstuk 9, zegt hij in hoofdstuk 10, kijk nou eens naar Israël. Die moesten die loopbaan bijna letterlijk door, de woestijn door. Dat is geen lolletje, het was een kwestie van onthouding. Alle dingen van Egypte, dat moesten inderdaad achterblijven. Maar het is een vanzelfsprekende zaak. Wanneer men zich richt op de toekomst, heeft dat consequenties voor het heden. Maar die toekomst is de moeite waard. Maar de toekomst geloofde men niet. En dus keek men achterom en hield zich met inderdaad wereldse zaken bezig. Dat is de gedachte. En dan zegt de apostel, let nou eens op, mag dan het volk van God geweest zijn, maar helaas in het meerderdeel had God geen welgevallen. En bewijs daarvoor wordt geleverd, doordat de meerderheid inderdaad gevallen is in de woestijn. En dan staat er dat wij dat voorbeeld niet zouden moeten volgen. Dat staat in vers 6. Deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Er staat niet, denk erom, dat als je ook zulke lust hebt, dan val je ook in de woestijn. Dat staat er toch niet? Het zou zo voor de hand gelegen hebben, maar alleen al het feit dat dat in die staat lijkt mij sprekend genoeg. En dan staat er in vers 7 dus, in aansluiting bij hoofdstuk 8 en de daarop voortgeborduurde gedachten. En wordt geen afgodendienaars, 1 Korinther 10 vers 7, wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommige van hen. Gelijk geschreven staat, en dan wordt er verwezen naar een geschiedenis uit Exodus 32. Misschien komen we er ooit nog wel eens op terug. En dan is 8, en laat ons niet hoereren, wat eigenlijk volstrekt hetzelfde is, want hoererij is ontrouw, trouw aan de verkeerde,